You ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik choreograaf en performer Cedric Verwoerd. Je kunt hem kennen als je misschien vroeger net als ik voor de buis zat bij So You Think You Can Dance, maar ook heeft hij in de tussentijd gedanst in New York, Israël en over de hele wereld. Nu weer in Amsterdam en voor zijn huidige voorstelling They Them heeft hij mooie prijzen gewonnen. Dit klinkt natuurlijk allemaal super succesvol, maar we hebben het ook uitgebreid over de weg die hij heeft afgelegd om hier te komen. En deze was hier en daar ook best wel rocky. In het begin hebben we het dus vooral over zijn pad tot nu. En vanaf halverwege ongeveer kijken we naar de moderne dansscene in Nederland op dit moment. Cedric heeft daar een sterke mening over die hij niet bang is om te uiten. En daarnaast heeft hij vooral ook een ontzettend groot hart. Voor maken, voor kunst, voor diversiteit, elkaar de ogen openen. Het is tijd voor nieuwe makers, nieuwe geluiden. Hoe en wat er kan veranderen, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Op het eind geeft hij nog een enorme reeks aan supermooie tips en woorden voor andere makers, dus mis dat niet. Heel erg dank Cedric voor je openheid en generositeit en voor jullie thuis heel veel luisterplezier.
Ik ben een choreograaf, performer. Ik ben soms model. Ik ben artiest, kunstenaar. Ik ben koppig. en ik kom uit Amsterdam.
Mm-hmm. En wat voor dingen maak jij?
Ik ben gefocust nu heel erg op het lijf. Mm-hmm. Dus ja, wat ik maak. Ja, alles wat met beweging te maken heeft. Ik definieer mezelf wel als choreograaf. Mm-hmm. Dus stukken maken, performances. Dat is de richting... Wat ik doe en ik ben de laatste tijd mezelf ook als movement director aan het... Dus dat is een coach die met verschillende fotografen samenwerkt om, laten we zo zeggen, de brand, de kleding tot leven te brengen. Dus de modellen ook een bepaalde houding en energie.
Is dat een beetje een nieuwe... Want ik ken dat inderdaad nog helemaal niet, maar is dat een nieuw iets?
Het is in, laat me zo zeggen, in Nederland denk ik wel. En in Duitsland begint het nu ook al wel wat te komen. Vrij nieuw. Mm-hmm. Laat me zo zeggen, het is er natuurlijk al. Het wordt van toch wel de modellen verwacht over het algemeen. Maar in Amerika is het wel al een tijdje actief. En in Parijs ook, dat er een movement director is met, laten we zeggen, een campagne of een choreografie op voor een reclamespot. Ja, heel precies. Klein kan al de stad.
Tof.
Maar ik moet wel zeggen, natuurlijk choreograaf en danser.
Dat is je hoofdding.
The main expression of the body.
Ja, je deed even zo bij je hart en gebaard.
Is mijn ding, ja.
Maar dat is ook echt... Nou ja, ik heb wat video's gezien van jou, dat je aan het dansen bent. En nou ja, als ik jou zie dansen, dan denk ik ook echt... Ja, dat is iemand... Volgens mij, je bent in 2013 de Eurovision Young Dancer geweest. Volgens mij zei de jury toen over jou... Je beweegt als water, als licht. Dat is ook echt zo, vind ik. Het is zo'n gevoel alsof je bent geboren om te bewegen en te dansen. Was dat al van heel jongs af aan? Werd dat bij jou thuis gestimuleerd? Hoe ging dat?
Het allereerste dankjewel, want die heb ik echt heel lang niet ook gehoord. Ik moet wel zeggen dat vanaf het begin het best wel vrij duidelijk was dat ik... zou dansen. Ik denk ook dat ik nu de afgelopen jaren daar ook wel echt van overtuigd ben dat ik gekozen ben om te dansen. Ik heb nooit andere behoeftes gehad. Laat me zo zeggen, natuurlijk, ik heb wel andere dingen geprobeerd. Maar het was vrij duidelijk dat dit lijf, dat moest, dat de, laat me zo zeggen, de energy dat er van afkomt dat dit lijf moest bewegen, als het ware.
Dus je gelooft ook wel dat het inderdaad iets is wat...
En waarom? Omdat het ook iets heel specifiek is. Mm-hmm. Het is niet... Het is hetzelfde met, weet je, een balletdanser. Dat is zo veel eisend. Mm-hmm. Dat als klein kind dat je de realiteit nog niet echt, laat maar zo zeggen, dat je beseft wat het inhoudt.
Ja.
En ook, ja, het lijf. Dus ik heb hele, ja, toch wel lange armen en lange benen en een korte torso. Sorry. ik voel dat dit wel echt een danserslijf is. Dus ja. Zo heb ik het ook gevormd. Mm-hmm. Natuurlijk door de techniek die ik heb gedaan.
Ja.
En gestimuleerd vanuit thuis. Ja, ik moet wel zeggen dat ik ben door mijn oom en tante opgevoed. Mm-hmm. Ik heb daar een tijdje heel lang gewoond.
Waar woonde zij? In
In Zaandam. Mm-hmm. Zaankanter. daar woonde ik een tijdje. En ik heb wel daar altijd gevoeld dat ik kwam daar ook altijd en ik mocht echt altijd mezelf zijn.
Mm-hmm.
En mijn vader heeft me daarin ook altijd heel erg gestimuleerd, vanaf een jonge leeftijd al. En ik denk dat het voor mijn moeder, ja, dat ja, je bent een kind van je moeder, weet je. Dus dat is, als je rondhuppelt, dan dat is een, ja, dat hoeft niet per se gezien te worden als die wil dansen. Of,
mm-hmm.
Dus ik denk dat dat niet echt, ik zou niet willen zeggen niet stimulatie, maar ja, niet echt van haar gekregen, moet ik zeggen. Ja.
Oké. En dus je oom en tante en je vader, die waren daar,
die
wel
waren
iets meer.
Juist. En die hebben ook echt altijd gezegd en gestimuleerd en gepusht van, mm-hmm. Oké, als je dit wil doen, dan ja, dan moet je dit doen.
Ja.
En zo goed mogelijk. En waar wil je heen? Dus ja.
Ook met daar inderdaad een idee van hebben, van wat wil je er?
Ja.
En toen jij op school zat, wat had jij zo'n plan van hier wil ik naartoe?
Ik ben best wel jong ook begonnen.
Mm-hmm.
Ik was echt best wel een ukkepuk ook, die begon te dansen en lessen ging. Ik was ook altijd iets van de jongeren, de jongste in de groep. Ik was ook altijd iets mondiger, dus ik mensen dachten dat ik ook iets ouder was daardoor.
Ah.
Dus ik kon ik deed best wel met een hogere groep al mee snel. Vooropleiding gedaan. En op een bepaald moment tijdens mijn vooropleiding heb ik auditie gedaan voor de vooropleiding heeft ook een school. En,
ja, van Lucia Martens.
Ja, toch? Ja. En mijn docent daar, die heeft me eigenlijk echt super gestimuleerd. Die zei eigenlijk van, ja, je kan hier auditie doen en je weet dat je het eigenlijk heel top gaat doen, de mm-hmm. opleiding. En dat je best wel goed gaat kunnen werken. Maar is dat wat je wilt?
Ja.
Weet je? En daarin toch heel erg gestimuleerd om te auditeren op de theaterschool.
Oh.
Op het Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten.
Maar dan niet de theaterrichting, wel de
dans. Nee. Dus ik heb toen uiteindelijk stiekem auditie gedaan. Stiekem zeg ik, omdat eigenlijk ik zou al naar de school gaan.
Ja,
het was al heel duidelijk.
Je hebt daar heel lang op die vooropleiding gezeten.
Ja, dus dan zit je ook in een soort van patroon van dat is de richting.
Ja.
En toen echt wel, toen ik dat realiseerde, dat ze dat ook zei, heb ik auditie gedaan en toen. Ja, toen ging echt opeens weer. Want voordat ik op Lucia zat, heb ik ook wel ballet gedaan.
Mm-hmm.
Dus ik was al bezig, maar Lucia, dat was iets, ook iets meer jazz en tappen en zingen. Dus dat was een beetje van je voorbereiden op want er is meer in het vak dan alleen dans. Dus dat vond ik heel fijn. Maar naar de theaterschool, dat was echt wel zo'n Fame-achtig Leroy-typetje die dan. Ja, nee, zo ging ik me echt voorbereiden. Heel dramatisch. Maar dat was wel iets meer gelijk een keuze van. En eigenlijk ook dat de docent dat ook stimuleerde van ga naar de theaterschool. De theaterschool is toch wel iets meer gericht. Ja, naar hedendaagse dans.
Mm-hmm.
Voornamelijk jazz en de destijd. Way back. Dat is nu heel anders. Dus daarin merkte ik ook heel erg dat ik al een berekening moest gaan maken van wat is het dat ik wil doen binnen dans. Dans is breed. Dus toen dacht ik wil echt wel hedendaagse dans doen op de hoogste level. En mezelf daarin goed representeren. En Ja, daarop focussen. Companies.
Ja. En wat goed dat die docent had ook kunnen denken... ja, deze jongen is een talent, die willen we bij ons op school houden.
Juist.
Die jou toch ook die... Want had je zelf al gedacht aan andere opties? Of?
Ik had aan andere opties inderdaad gedacht. Ik in mijn achterhoofd dacht ik moet auditeren voor Codearts. Ik was wel bezig met verschillende opleidingen... maar ik was eigenlijk nog niet echt bij de theaterschool gestrand... Mm-hmm. En dat kwam denk ik ook, opgroeien, dat ging niet, dat, weet je, gescheiden ouders, woonsituaties waren niet altijd heel fijn. Dus ik kon me daarin eigenlijk nooit echt focussen op school. Heel raar. Oh. Dus ik kon me alleen maar echt, in de kunstvakken kon ik me echt uiten en rustig en kalm. En ik vond Nederlands fantastisch om te doen en... uitdrukskunde, maar de rest... dus uiteindelijk had ik mijn diploma niet gehaald. Echt, laat me zo zeggen... stom zou ik niet nu willen zeggen... want het zou eigenlijk... het discrediten wat ik tot nu toe heb bereikt... zonder een diploma, maar... ik wist dat ik het wel aankon. Dus de HBO... Ja. In Nederland heb je wel de standaard... dat je binnenstroomt... op een hele goede hedendaagse... kunstopleiding. Dat je toch wel je HBO...
Je HAVO-diploma. Ja.
Dus ik, onzeker. En toen uiteindelijk kwam AHK. En toen uiteindelijk ook... heb ik binnen 3 weken... moeten bewijzen dat ik het aan kon. En dansant kon ik het aan. En theoretisch, dat ging natuurlijk niet sterk in het begin. Omdat je toch wel iets meer independent moest zijn. Ja. Ik had, laten we zeggen, HAVO, kansklas, theoretisch. Dus ik zat er tussenin. En dus al dat bachelor en HAVO en noem het maar op... examen, diploma's, certificaat... dat maakte me toen destijds best wel onzeker. Ja. Waardoor ik... Toen ik hoorde dat ik op het AHK kon überhaupt auditeren... toen had ik zoiets van, nu moet je het gewoon doen. Ja. En voor mij was het eigenlijk al heel duidelijk... dat vanaf de eerste ronde dat ik werd aangenomen... eigenlijk ook vanuit de docenten, dat voelde dat... Dus
Maar toen was nog dat ding van, ik heb eigenlijk geen diploma.
Geen diploma.
Moest je dan een soort test doen nog? Of?
Gelukkig waren wel de bepaalde vakken die ik toen destijds had... die daar natuurlijk van belang waren, die waren gewoon goed. En echt ook, ik heb mijn diploma niet behaald... maar dat is uiteindelijk ook een keus geweest. Want het was of diploma niet behaald of ik moest herkansen.
En nog een jaar wachten.
Ja. Of of blijven zitten en dan weer herkansen of... überhaupt de herkansing van de examen. En ik moet echt heel eerlijk zeggen... mijn hoofd was er toen niet bij. Ik was echt... de woonomstandigheden waren zo... dans was zo de uitweg, mijn escape... dat ik... ik moest dit doen gewoon, ongeacht. Dat was voor mij gewoon geen keus. Ik dacht ook... ik wil ook niet best wel oud zijn... als je aan een dansopleiding begint. En ook het vak. Iedereen kende de regels van... hoe jonger, hoe beter.
Ja.
Dat zou ik nu niet zeggen hoor, maar toen destijds. Ik refereer even terug.
Ja, maar tuurlijk, als je die leeftijd hebt, denk je, het moet nu. En ik ben nu op de toppen van mijn kunnen misschien. En...
ja, dat dacht ik toen echt. Ja. En dat was ik niet, maar dat dacht ik wel.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan als dans zo'n uitweg voor je is. Ja, tuurlijk wil je dat dan 5 dagen in de week, 7 dagen in de week. Gewoon eigenlijk de hele tijd.
De hele tijd.
Doen.
Dus uiteindelijk werd ik aangenomen en daarheen gegaan. En toen het duidelijk werd van, dit is de richting. Toen heb ik wel echt een kalmte gevonden voor een periode. En toen begon ik heel naïvig met een tv-programma.
So you think you can dance? And Ultimate Dance Battle?
Het begon andersom. want op school... ik moet ook wel zeggen, ik ben heel dankbaar met alles in relatie tot mijn school, tot mijn opleiding en de mensen die natuurlijk in mij toch wel geïnvesteerd hebben als het ware. Maar ik miste bepaalde noodzaak binnen de opleiding en ik denk ook binnen zo'n opleiding ben je verantwoordelijk voor zoveel. Weet je, ik zat in een klas met hoeveel man, echt... heel veel mensen.
Ja?
Ja.
Grote klasse.
Ik denk dat er wel 21, 22, 23 man in mijn klas was, eerste jaar.
En wat voor noodzaak miste je dan?
Nou ja, voor heel veel mensen, kijk, weet je, toen ik op de opleiding was, en dat, ik denk dat dat voor heel veel mensen nu ook misschien interessant zal. Ik heb mijn opleiding bijvoorbeeld ook zelf moeten betalen. Ik heb echt alle buitenschoolse activiteitjes en noem het maar op. Ik heb, mijn realiteit was gewoon al vanuit huis, omdat eigenlijk dat huis, die basis, die was er wel, maar niet groot. Of weet je, dus dat was best wel kleinschalig. En dus vanuit daar is er al een noodzaak om beter te willen voor jezelf. Dus,
en veel van jouw klasgenoten hadden misschien
wel,
die
hadden gewoon de comfort van ouders, wat echt heerlijk is voor hen, hè? Don't get me wrong. Maar dat heeft toch wel een bepaalde allure op je. En ik moet wel zeggen, ik had, er waren wel wat zwarte dansers op school, maar niet. Het is een voorbeeld, weet je, vergeleken van waar ik kwam en waar ik heen ging, was het voor mij echt woep, een DNA niet. Dus ik heb altijd echt wel de houding gehad van heel hard werken. Dus in de eerste jaar zag ik mezelf niet als eerstejaarsstudentje in school komend en naïeve van, oh ja, leuk, eerste jaar. Nee, eerste jaar voor mij was zo van, ik ben aangenomen. Ik wil dus nu, hebben we te horen gekregen dat we die propenduizen moeten halen. Die wil ik halen. Ik wil zo goed mogelijk mijn theorie doen en ik moet werken.
Ja,
you know?
Ja.
Dus naïvig genoeg, niet naïvig, maar werd ik benaderd. Ik denk dat ik ook net 18 was geworden toen de Ultimate Dance Battle mij had benaderd. En ik heb toen mezelf ingeschreven. Totaal niet met de verwachting van, oh, I'm the best dancer or I want to be the best dancer. Het was voor mij gewoon zoiets van, wow, zij hebben mij benaderd.
Ja, het is een kans.
Dit is een kans. Ik moet mezelf die kans nu al gewoon gunnen. En wat hieruit kan komen, betekent misschien iets meer stabiliteit voor de opleiding.
Ook alvast een kans om jezelf op de kaart te zetten of zo.
Ja, ja. En dus daarin merkte ik toch wel al mijn realiteit als het ware binnen vergeleken met andere klasgenootjes. En ja, ik sprong daarop. Dus ik heb toen de Ultimate gedaan. En ik heb eigenlijk alleen maar de auditie gedaan. Want uiteindelijk ben ik ook niet gekozen voor het programma. Niet omdat ik niet goed genoeg was. Maar kijk, we all know when you do television wat daarbij hoort. En het mooie, ja, ik kan het nu gewoon ook uit. Want mensen weten dit ook eigenlijk. En dat is ook, toen heb ik zo'n ding gedaan.
Ja.
De productie had mij uitgenodigd en eigenlijk nooit verwacht dat ik eigenlijk voor zo'n leeftijd al zo goed zou zijn. En de juryleden hadden als het ware allemaal hun team al samengesteld.
Ja, want dat werkt dus inderdaad met teams.
Met teams en ik weet je, live, dan gaan ze tv het kiezen. heel eerlijk hoor, kiezen wie dan auditeert en dan word je gekozen in de groep. Maar dat was al geselecteerd en weet je, dat was al gedaan. Toen kwam ik met mijn auditie en daarmee was het voor één choreograaf, Isabel Bernard, die toen ook Suiting deed, was het echt even van wow. Ik heb haar op een of andere manier zo kunnen raken dat zij zo emotioneel van slag was en dat we letterlijk anderhalf uur niet konden doorfilmen. Dus alles werd stopgezet. Wow. Dus ik was op toneel en ik kreeg constant maar te horen van wachten, zij dramatisch reageren. En toen ben ik dus, hebben ze mij een jokerkaartje gegeven. Zo van, als iemand nu dus, dat ik de hele dag
uitvalt.
Moest... Ja.
Oh, god.
Maar uiteindelijk is dat gebeurd. En dat heeft toen de productie mij opgebeld om het te doen. En uiteindelijk heb ik gezegd dat ik het niet wou doen.
Oh, maar dus dat is dat hele gebeuren ook op tv gekomen? Dat het...
Ja. Het is, je ziet, natuurlijk niet de official backstage story die je nu krijgt. Maar ja, dit was wel op tv ook wel. Ja, want hoe ga je zoiets knippen?
Ja, precies. Als zij gelijk zo heftig reageert.
Ja.
En wat goed van haar dat zij dus eigenlijk wist vanuit het format moet ik misschien doen alsof ik niet geraakt ben.
Nee, dus dat werd live gefilmd ook, weet je. Dus dat was ook de complimenten die ik heb gekregen en ook... Ja, ik zat er zo neutraal ook in. Neutraal, nou ja, ik heb natuurlijk net mijn noodzaak wel verwoord. Maar mm-hmm. neutraal als in, ik kwam niet met enig verwachting. Nee. Weet je, ik had misschien wel een verwachting om in ieder geval één ronde door te gaan.
Ja.
En nu was het al bij de eerste ronde van boom, ik ben hier en ja, shit went down. Sorry. Ja.
Je mag vloeken hier.
Yay! Nee, en toen uiteindelijk, ja, het is productie. Dus ze hebben me toen benaderd om toen wel in mee te doen. En ik was toen natuurlijk op school. Ik had school niet duidelijk gemaakt dat ik ging auditeren.
Oh,
dus
ja.
Dat was weer de andere realiteit. Want ja, ik ben gaandeweg ook gaan puberen, merkte ik. Nee, want je moet je voorstellen, je zit natuurlijk met best wel veel verschillende leeftijdscategorieën en klas. Mm-hmm. En dan, we zijn allemaal aan het puberen, we willen allemaal. Dus het was wel echt intens om, ik denk mijn mentor en ik hadden ook altijd wel ruzie.
Want wilde zij ook niet eigenlijk dat je dat soort programma's deed terwijl je nog op school zat?
Op school, weet je, op school is er altijd best wel een duidelijke richting. Eerste, tweede, derde jaar ben je op school, vierde stage, derde doe je audities.
Ja.
Dat is gewoon heel, maar dat werkt anders als je dus, kijk, voor mij was school een onderdeel van mijn leven,
mm-hmm.
weet je. En school was dus niet mijn leven, dat ik dacht van, ik had niet dus de comfort in mijn leven om dus school te kunnen doen 3 jaar lang.
Ja, om en even de rest
ik,
pauze
ik
te
Ik had
zetten.
Dat niet, ik moest werken. Dus betekende dit dat ik, weet ik veel, ergens snel kon dansen om geld te verdienen. Als in een gig hier en daar, ja, dan deed ik dat om mezelf in ieder geval dingen te kunnen veroorloven. Zoals workshops, zoals, mm-hmm. weet je, ik moest wel. Dus ik denk dat school van mij wel wist hoe laat het was. Ook omdat ik kon dat gesprek ook met je hebben, toen al.
Ja, want konden zij, want zoals je het me nu vertelt, denk ik, ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch.
Ja.
Begrepen zij dat toen ook?
Ja, maar niet altijd en ook wel niet elke werksituatie. Dus tuurlijk, er zijn dingen geweest die ik stiekem niet heb gecommuniceerd. Dus als ik in het weekend gewoon mijn gigs had, ja, dan ga ik jou niks zeggen.
Ja.
Weet je, dat, en ik denk dat die responsibility, dat die verantwoording, dat hoefde ik ook niet met school. Maar kijk, als je gaat auditeren, dan stap je ook in de field waar mensen van elkaar afweten. Dus ook, mijn docent zou het altijd wisten ook. Toen bijvoorbeeld met de live show dat ik ging auditeren, toen hebben 4 mensen uit mijn klas geauditeerd, van zo je denkt.
Oh, wel ook.
Niet eens 4 trouwens nu, ik denk in 6 mensen.
Ja.
En tweede jaar, dat was eind eerste, dus laten we zeggen, om terug te komen naar de Ultimate Dance Battle, dat was ongeveer, laten we zeggen, april, mei.
Mm-hmm.
En toen ben ik benaderd door de productie of ik wou, zo je denkt, wou auditeren. Juni. Weet je, dus dat was zo
snel op elkaar.
Dat, ja, dat, want natuurlijk deze hele, dit wat went down on television. Want je ziet het ook letterlijk in het, ja, je kan nu niks terugvinden. Dat vind ik wel spijtig.
Ja, want ik kon dat inderdaad helemaal niet vinden.
VTM, Belgische zender, heeft wel hier en daar wat fragmenten. Volgens mij mijn auditie nog wel. Maar niet de hele episode, kan je niet terugzien. En het is
heel
gewoon
jammer.
Duidelijk niet goed geknipt en geëdit. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk ook de productie, ik denk letterlijk dat het zo is gegaan ook. Want ja, ik en daarom, voor mensen, weet je, dit gesprek is best wel heel interessant. Ik heb me nooit echt geuit over So You Think. So You Think is ook iets dat ik eigenlijk niet opschrijf op mijn cv.
Mm-hmm.
Niet dat ik er niet spijt van heb of zo. Ik heb echt genoten. Maar de productionele, dus again,
dus ook
game.
Net zoals bij Dance Battle was ook daar weer
zelfde productie. Dus ik bedoel, het is een productiehuis. Dat zijn dezelfde regels als het ware. En laat me zo zeggen, ik voelde mij toen destijds als leeftijd, ik was toen ook net 18, hè? Ik werd 19. Een beetje in de zeik genomen door volwassen mensen. Dus mijn school had toen wel iets van, oké, we snappen jouw noodzaak, maar je moet beseffen dat je wilt niet die eendagsvlieger worden, Seth. Daarvoor heb je te veel talent.
Mm-hmm.
Daarvoor moet je geduld hebben. En geduld was toen niet mijn beste vriend. dus toen geauditeerd, uiteindelijk voor de battle, niet geworden. Oké, battle achter me gelaten. Ik dacht, ik ga door rustig. Benaderd voor So You Think, 7 man geauditeerd. Uiteindelijk waren twee klas. Ja, Karen en ik zaten in één klas. Mm-hmm. En werden we geselecteerd van door So You Think You Can Dance, de top 18. Mm-hmm. Waarin ik tijdens So You Think... ja, mijn werkpartner nu ook. Dus zo lang kennen we elkaar al.
Oh.
Christian Jaff. Ik weet niet of je daar...
Zeker.
Ja, zo lang kennen we elkaar al. Dus toen uiteindelijk mocht ik... Was ik ook van... ik mocht zo je ding doen. Mijn directeur toen destijds, Eddie de Bie, altijd dankbaar. Toen een heel intens gesprek met hem gehad. En die zei ook wel van... je moet doen wat je moet doen. Ik snap je, maar ik zou het niet doen. Maar ik snap jou. En ja. Daarin wel gepusht. En uiteindelijk... tot waar kwam ik? Halve finale of zo.
En hoe... heeft dat, denk je nog veel... Wat heeft dat gedaan voor jouw carrière?
So You Think?
Mm-hmm. Want je bent daarna wel weer naar school gegaan.
En je moet je voorstellen... Ik was zo'n persoon dat... De live show was zondag. Maandag was dan je enige de vrijdag. En dinsdagochtend moest je je dan weer melden waar... En ik ging maandag naar school.
Ja.
Ik ging maandag nog naar school om gewoon te zorgen dat ik in ieder geval... Kijk, ik ben heel grounded, as in dat was mijn aim. Ik wou niet denken dus van, oh, ik doe So You Think en ik, I'm ahead of everyone.
Precies.
Ik was heel realistisch. Als ik So You Think doe, ga ik natuurlijk wel voor heel langer inzitten. Ik ga niet voor een weekendje. Ik ga wel mijn best doen, weet je, alles eruit halen. Ik heb er best wel een tijdje in gezeten. Dus ik vond het belangrijk om soms maandag lessen te komen doen.
Mm-hmm.
En ook tijdens... Dus, wat ik heel fijn heb gevonden aan So You Think... is dat ik echt tot mijn vrienden heb ontmoet. Dus en familie, weet je. Bijvoorbeeld Christian is echt... in dat opzicht echt iemand dat voor mij goud waard is. Dus ja. Dat ik hem daar heb mogen ontmoeten. Ook tijdens, weet je, Cuba. En dat we al die bootcamps met z'n tweeën door zijn gekomen. En dan vervolgens... hebben we, ik weet niet hoe we het hebben gefixt gewoon, maar gezorgd dat hij ook naar de theaterschool kon. En uiteindelijk kon hij in mijn jaar ook instromen.
Echt?
Ja.
Oh, dus daar is jullie weg dat ook is, nog weer verder gegaan.
Juist. Ja. Dus, en als ik dan denk aan het programma en heel materialistisch, denk ik, ja, naamsbekendheid. Ja. En het is grappig, echt waar. Ik niet arrogant bedoeld, maar ik zit soms in de tram of in de metro. En dan zijn er echt mensen die me nog steeds herkennen. Die
Want het is nu 9 jaar geleden,
het is
toch?
Nu, ja, 9 jaar geleden.
Ja.
En ik heb nog steeds mensen die me af en toe nog op mijn schouder tikken van... Hey, je bent toch die danser? Oh, je hebt me zo enorm geraakt. Of van de Ultimate dat ze het door elkaar halen. Ja, want tv is tv. Maar dat ik toch door zo'n tv-buis en dus mijn hele ervaring, ook persoonlijk... want ze gaan iets dieper ook in je persoonlijk verhaal...
Ja.
Dat ik mensen wist te raken. En daar had ik toen destijds geen besef van. Want bijvoorbeeld, ik heb alleen maar Dance for Your Lives moeten doen. En ik werd niet... Ik vind ook zelf dat zo'n programma... en dat is niet een backlash naar So You Think... maar wel naar televisie. Zo van... Ja, ik werd al gezien als die relnicht. Terwijl... Ik sprak bijna niet, weet je.
Maar hoezo? Hoe hebben ze jou als rel niet neergezet?
Prima donna en diva en weet je. Dat, maar dat is iedereen die anders is, die niet zo straight narrative op tv aan zo'n programma doet. Kijk, ik ben niet zo'n stoere macho, weet je. Mm-hmm. Ik kan het wel zijn, want bijvoorbeeld als ik dans... Heel veel mensen zijn altijd zo van... Wow, ja, er is zo'n mannelijke energie. En dan denk ik, ja, ik ben man, maar mm-hmm. ik ben ook... Ik kan ook heel integer zijn en zacht. Ja. En ik ben niet zo'n persoon geweest. En ik wou eigenlijk mezelf ook niet zo op tv zetten. Zo van, oh, kijk naar mij. Ik wou mensen gewoon dat mensen naar me keken om mm-hmm. mijn dans.
Ja.
Weet je? En uiteindelijk denk ik ook door de cut van de Ultimate Tuurlijk. Dance Battle... Ja. dat productioneel ze zoiets hadden van... Oké, nou ja, hij dacht dat hij de beste was. Dus laten wij hem maar nu tijdens dit programma gewoon... You know, minder waardig. Want ja, productioneel was gewoon shit. Deze.
Maar het is ook, want je, zeker inderdaad in 2011, daar keken toen nog zoveel mensen naar. Heeft het jou ook geraakt? Zeg maar, heb je daar nu nog last van door de manier waarop je toen op tv gekomen bent?
Niet last. Want ik bijvoorbeeld... Ik denk aan de momenten, ik kijk naar bepaalde interviews en ik kijk naar mijn ogen. En ook, ik ben half blind aan één oog, mijn linker oog. Dus wat mij toen wel echt, wat ik spijtig vond aan in ieder geval het commentaar, is dat er dus nogmaals geen ruimte was voor een buitenbeentje. Weet je, dus ik merkte dat ik natuurlijk vroeger gepest werd al over mijn oog. Waardoor ik voor mezelf al een distance nam van mijn oog. En dus op tv werd dat natuurlijk verdubbeld, vergroot. Mm-hmm. Maar ja, ik weet je, ik ben in dat opzicht wel altijd zo'n persoon geweest. Ja, ik kreeg vroeger, dan gingen we naar de oogarts en dan zei hij, ja, je kan zo lopen of je kan dan contactlenzen krijgen van ons en dan het als het ware kofferen, het verbergen. En ik heb toen ook echt gekozen voor het verbergen.
Dus niet dat je er beter van ging zien, maar
dat in ieder geval, want ik heb soms, mijn moeder noemde het dan een maan in mijn oog, weet je. Ah. Want ik heb dan een hele blauwe vlek 's avonds in mijn oog. En overdag is hij er ook maar minder. Mm-hmm. Dus ja, 's avonds kwam het maantje als het ware. Dus dan soms, weet je, met televisie, dan met door de cameralens en apparatuur en weet je, schaduw, dan kwam dat vaak. En ik heb echt wel toen moeten over... Ja, vroeger had ik dan die lens, als ik het, weet je, als ik mezelf niet ongemakkelijk wil maken, dat ik dan die lens in deed. Maar tijdens zo'n ding had ik zoiets, ik ga het niet doen, want dit is wie ik ben. En weet je, ik sta echt achter wie ik ben, toen al. Mm-hmm. En dit is wat je gaat krijgen. Ja. En ik had zoiets van, dit ben ik. Ik ga dat niet verbergen. En dus toen, weet je, de reacties daarop en dat mensen het heel... Dat vond ik toen destijds lastig. Kijk, voor mij ook wat belangrijk is representatie. Dus binnendans, weet je, op het hoogste niveau. Dus om daar ook naar Cuba te zijn geweest en daar hedendaagse dansen zien. En zwarte dansers, die doen wat ik doe. Wow, dat was echt, dat had me geraakt, weet je.
Omdat je dat hier in Nederland niet zoveel zag.
Zag het niet, ja, je hebt het ook niet nu hier,
nee.
Dus...
Nee, want ik dacht, we moeten misschien even naar nu. Hoe is dat nu? Jij zit natuurlijk midden in de dansscene nu. Ja. Ik zag toevallig een paar dagen geleden op jou Facebook, dat je iets zei over de dans, Nederlandse dansscene is als een mooie vaas op de tafel, die in stukken is gevallen.
Ja.
Hoe zit dat?
Nou ja, ik denk dat, weet je, voor heel veel mensen moeten begrijpen dat vroeger werd Nederland gezien als danswalhalla. Dus ja, je kan dromen om naar New York te gaan. Ja, je kan natuurlijk dromen voor de Big Apple. Mm-hmm. Maar voor hedendaagse dans en echt... Ja, dan had je toch wel echt wel Nederland. En je had Nederlands danstheaters, Capino, noem het maar op.
Ja.
En nu, ja, als we dus terug moeten gaan naar hedendaagse tijd en de political aspect of it, weet je. Er zijn nog steeds minder, kijk, we maken stappen vooruit, dat ga ik niet ontkennen. Maar zo weinig zwarte dansers die modern doen op de level die ik doe, die Nederlands zijn.
Mm-hmm.
Dus... Of nou, Nederlands bedoel ik met de Nederlandse nationaliteit.
Dus dan worden ze ergens anders
dan
vandaan
gehaald.
Dan worden
ze dus uit Amerika gehaald. En ik bedoel, het is wat het is. Hè? Maar daardoor is er dus ook hier, vind ik, een bepaalde milieu niet gevoed.
Mm-hmm.
Als je snapt wat ik bedoel. Waardoor er is gewoon überhaupt niet alleen zwart Nederlanders überhaupt in het vak. Heel weinig. Er zijn heel veel buitenlanders hier actief. Wat ik echt fantastisch vind voor hen. Don't get me wrong. Maar... heel veel is veranderd. En dus ook, ik werkte hier voor een dansgezelschap van Emil Greco en Pieter C. Scholten, ICK, Amsterdam.
Mm-hmm.
Waar ik dan tot een bepaalde leeftijd, ik bedoelde eigenlijk punt te zeggen, in mijn carrière heb gedanst. Totdat ik eigenlijk een iets minder seizoen heb gehad. Omdat er, je danst voor een gezelschap, je geeft je alles, je geeft je lijf. En wat ik altijd minder vond, was altijd de typecast, de castingen.
Mm-hmm.
Dus ik denk gewoon, als jij een gezelschap bent en jij hebt 6 dansers, dan weet je wie jij eventueel... Als jij een choreograaf neemt, dan vind ik, dan moet je met iedereen werken.
Ja.
Dus dat daarin... Dus het, en ook de tijd. Ik kijk heel erg naar de tijd en hoe sta ik tegenover de tijd. En ik ben altijd heel erg ook bezig geweest met identity.
Ja.
En dus het... Ja, toch wel het... Wat is mijn zwart zijn? En ik ben ook half Nederlands, dus wat is mijn Nederlandse kant?
Mm-hmm.
En ik vond het belangrijk om alles goed te kunnen definiëren.
Ja.
Dus toen ben ik eigenlijk een soort van onderzoek begonnen, waardoor ik voor mezelf begon te werken.
En dus toen ben je gestopt bij ICK?
ICK, en toen begon ik met te focussen op de voorstelling Dedem. En dit leidt allemaal tot waarom ik heb geschreven, sorry. Want er is dus binnen dans een layer van mensen die de ervaring hebben en die dus zelf het hebben gedaan. En dus mensen die het geld ownen.
Mm-hmm.
En dus niks van dat afweten.
Dus de mensen die het geld ownen, de gezelschappen of zo?
Ja, dat mag je zo invullen. Maar bijvoorbeeld ook productiehuizen of, mm-hmm. of noem het maar op. En ik heb deze quote toen opgeschreven omdat ik naar mezelf ging kijken. En ik vond, ik heb toen de BNG Dansprijs gewonnen. Dat,
ja, met Dedem.
Met Dedem, dus de voorstelling. Dat gaat over gender identity in mezelf. En ja, daar komen we denk ik straks wel. En ik ben natuurlijk iemand, ik kijk naar voorstellingen en ik kijk wat er om me heen gebeurt. En ik zie hetzelfde. Ik zie weer hetzelfde. En ik zie dus dat Nederland dan niet echt op de kaart wordt gezet.
Mm-hmm.
Maar op een hele andere manier wordt vertegenwoordigd nu. En natuurlijk ook, hey, we leven in een tijd met social media. En dus de noodzaak ligt anders. Dus ik denk dat voor mij, weet je, er was zoveel werk actief. Dus door subsidie, begrotingen, tekort, ja, noem het maar op, cuts. Zitten we nu in een hele andere dansstroming.
Mm-hmm.
En ik vind dus dat daarin, ja, dus om terug te komen, weet je, het was iets heel prachtigs.
Ja.
En dat is nu langzaam gewoon, wordt het vernietigd.
Ja.
Wat ik enorm spijtig vind. En dat raakt toch wel.
Ja.
Want waar ga je heen dan? Wat ga je dan doen om je ding te kunnen doen? Want je bent als choreograaf, als je hier niet wordt vertegenwoordigd door een gezelschap. Ja,
ja.
Waar ga je heen? Ja, je kan misschien wel aanvragen, een subsidie. Maar het is ook niet zeker dat je die subsidie gaat krijgen.
Mm-hmm.
Er komen zoveel partijen die met wie je moet samenwerken, waarvan je denkt, jij was niet in de studio met mij.
Mm-hmm.
Weet je, dus ik heb dat geschreven ook omdat, ja, het is volwassen worden ook, hè? Bewuster worden van wat er om je heen.
Ja.
Dus ik heb werk gecreëerd dat eigenlijk in Amerika zou hard gaan.
Mm-hmm.
En hier is, don't get me wrong, het is fantastisch gegaan, hè?
Ja, jullie hebben een goede prijs gewonnen.
Ja, we hebben twee prijzen in ontvangst kunnen nemen hier en natuurlijk een fantastische tour gehad, maar we waren al bezig ook, hè? Ja. Dus ik denk,
en daar hebben jullie in het ontwikkelen van deze voorstelling ook dus geen subsidie voor gekregen? Of dat heb je
ik
helemaal
heb alles,
zelf?
Kijk, en daarom weet je, om terug te komen naar die vraag van het begin. Wat is het wat je doet? En ik denk gewoon, als je in het leven alles eruit wil halen, dan zou ik mezelf niet in één box willen zetten. Dus weet je, we zijn beide actief op verschillende werksituaties, waardoor je gewoon zelf geld kan genereren.
Ja,
en dus
zeker.
We hebben het zelf geproduceerd. We hebben zelf belichting gedaan. We hebben zelf ons onderzoek gedaan. Zelf aangekleed. Muziek hebben we niet zelf, laten we zeggen, gemixt. Maar ik bedoel, geproduceerd, maar wel gemixt. Het was iets dat zo, mind you, ik werkte toen nog in ICK. Dus het begin
dat
het geproduceerd werd en de research en alles, werkte ik dubbel op. Dus ik werkte gewoon, je weet je, van 9:30 tot soms 11:00, 11:30, slapen, show, dag daarna. En weet je, dus het was even echt eigen investering.
Ja, en je voelde dus ook heel erg, dit is wat ik wil maken en,
ja,
en niet het werk wat je al deed of zo.
Ja, en ook dat het van mij, ja, inderdaad. Ja. Want dat is eigenlijk twee dingen. Eén, dat het van mij was en dat ik dus mijn verhaal kon uiten en mijn ervaring binnen deze realiteit. Dus het gaat heel erg over representatie, maar ook wat het inhoudt om dus een zwarte man te zijn in deze maatschappij en dat dan op toneel.
Ja.
En dat dan dus in die werkspaces, sorry. Of is het safe genoeg, weet je? Dus weet je, we zijn heel erg nu in een tijd van, zijn we eigenlijk in een safe space aan het werk? Zijn we goed werk aan het verrichten? Zijn we zo inclusief mogelijk? Dus dat was ook mijn ding, weet je. Zo van, iets meer variatie moest voor mij. En dat wou ik definiëren. En dat kwam ook dat is het werk. En dat daarin ook met Christian Jaf.
Ja.
Dus daarin complimenteerden we elkaar. Want dat waren weer twee zwarte mannen die misschien voor velen hetzelfde verhaal hebben, maar helemaal niet. En dat op toneel. Dus hoe in die struggle blijf je het licht? Mm-hmm. En dat is soms heel moeilijk.
Dat is ook een mooie inderdaad. Hoe ga je niet dan in, nou ja, als je, ja, je kunt ook vanuit een soort woede of dingen die je omheen ziet heel erg down worden. Maar jij hebt daar eigenlijk dat gebruikt om iets van te maken.
Iets eigenlijk ervan te maken. En ook, ik denk dat de woede daarin in het proces zat. Ja. Weet je, ik heb toen ook echt heel veel mensen gesproken. Hè? En dat en daar hun, weet je, een beetje een verhaallijn in gemaakt. Want ik dacht, ja, maar dit is wel mijn verhaal. En leuk en dramatisch en hahaha. Maar dit is niet alleen mijn verhaal. Mm-hmm. Dit is, en ook, kijk, het gaat om representatie. Het gaat om dat voor mij het ook uitnodigend was dat er iets meer toch wel de zwarte mensen iets meer naar het theater kon trekken.
Ja.
Weet je? En dat het dat het ook, ja, vaak binnen dans of binnen theater, dan heeft de schrijver of de director toch wel de privilege om een verhaal op zich te nemen en te casten, wie dan ook. En ik voelde me heel erg verantwoordelijk voor, dit is een zwarte stuk en dit moet dus in research al de vragen moeten aan mij gesteld worden, maar dus ook aan die mensen. En dan was het voor mij, weet je, van hoe kan ik dus deze boodschap zo transparant mogelijk overbrengen naar niet alleen zwarte mensen, maar ook witte mensen. En hoe kunnen we dus van dit standpunt dus verder?
Ja.
En dat was echt, oh my god. Dat was zo'n onderzoek.
Ja, want je hebt dus heel veel, niet alleen om jouw verhaal te vertellen, maar heel veel anderen gesproken ook, hoe zij het ervaren. En
niet alleen hier binnen Nederland. Hè? Dus je moet nagaan, ik ben echt een onderzoek van een onderzoek gaan starten. En daarom om terug te komen naar waarom, je hebt nu allemaal, het draait heel erg om geld.
Mm-hmm.
Dus een noodzaak is geld. En de noodzaak is niet meer dus, weet je, ik vind het heerlijk om het idee te hebben dat mensen naar je komen kijken, naar een voorstelling. Maar ik wil niet het een soort van, als het een soort entertainment leuk, haha, even tussenuitje is, dan hoef je mij niet uit te nodigen. Ik geloof echt wel in naar theater gaan en being scooped away by the art.
Mm-hmm.
Weet je, en dat is misschien ook iets dat in mijn hoofd niet oké is. Maar ik wil niet naar theater gaan en iets als zien wat al geproduceerd is en daarop, oh, het is zo leuk. Ja, zullen we volgende, ik weet je, het,
ja.
Ik wou wel echt
meer dat het wat schuurt en dat het misschien dat je mensen ogen opent.
En dat, en ook, ik dacht, ik kan een uur voorstelling produceren, maar we hebben ook besloten dat we het maar lekker 30 minuten hebben gehouden.
Maakt het ook soms toegankelijker?
Ja, en ook, we geven letterlijk alle kleuren van de regenboog in die voorstelling. En de reacties, dat voor mij, dat was echt zo van, oké, het is goed in ontvangst genomen. In ieder geval dat wat ik doe qua lichaam, wat ik wil bereiken, maar ook, hoe gaan wij dit dus nu verder doen?
Mm-hmm.
Dat was echt de aim van deze voorstelling. En dus,
en dat is gewoon goed geslaagd dus ook.
Ja.
Want inderdaad, zo al dat onderzoek, ik doe dan theater, dan kan je nog een soort tekst gebruiken.
Ja.
Hoe stop je dat allemaal in 30 minuten in jullie lichamen? Ja, daarvoor moet je het gewoon zien, denk ik. Maar
Het is heel erg, doen. Dus bijvoorbeeld, ik denk wat ook hier een soort van de norm is geworden. Ik weet niet meer, een soort van ver van je bedshow performance, weet je. Dus er is een concept waar eigenlijk de cast members, they never experience a situation like that.
Mm-hmm.
Weet je, en ik denk dus wat eigenlijk heel, heel erg werk is dat wij werken met, of ik in ieder geval erg werkmerk vanuit de thematieken van vandaag.
Mm-hmm.
Dus wat houdt jou vandaag bezig? Weet je, dus een voorbeeld om terug te komen, je zei iets over een tekst.
Dat je bij theater dat dan letterlijk onder woorden kan brengen.
Ja, maar onder, ja, ook, maar de fantasie die erbij komt, weet je. En ik denk dus dat heel veel mensen gewend zijn practicality, dat te beoefenen, en dat is het dan.
Mm-hmm.
En voor ons, we werkten ook, dus bepaal, Ook DDM is een ingeïmproviseerde voorstelling die een structuur heeft.
Ah, oké. Okay.
Dus elke show was anders.
Ja.
Elke show moest ik naakt zijn voor het publiek. Niet alleen voor het publiek te kunnen raken, maar ook naar mezelf toe.
Ja.
Om dus het publiek mee te kunnen nemen naar het onbekende. Want ook dans is zo abstract.
Mm-hmm.
Weet je, dus... ja, hoe deed ik dat?
Ook echt elke keer weer in dat moment kijken, wat speelt er nu? En
wat speelt er nu? Ja. Je moet eerlijk naar jezelf zijn, weet je? Dus ook, weet je, met een acteur, met zo'n tekst, ja, je kan het oplezen. Maar je kan ook naar de ervaring en die persoon worden. En dat is dus de tekst.
Mm-hmm.
En daarom, de tekst kan zoveel kleuren krijgen. Dus ik vond het belangrijk om... In de loop van ook, weet je, de progression van, zeg maar, de muziek. Hoe het begint, heel intiem en klein, naar de intensiteit. Is hetzelfde dus met gapen. Weet je, als je gaapt, dan begint het heel klein. En dan voel je dat het opeens, net als een katapult, dat ja. In principe zo'n effect. En ik vond het belangrijk om dat echt heel duidelijk over te brengen. Dus, want het begint bij iets kleins.
Ja.
Begint dan met hoe ga ik hier de deur uit?
Cool.
En dan, ja, als je ziet hoe de dag is verlopen. Best wel, en hoe wat je staat is daar. Begin en het einde van de dag. Voorbeeld, heel klein voorbeeldje. Ja. Maar weet je, dus we zijn echt zo te werk gegaan. En het vaak performen. Dus we zijn uitgenodigd Place de Tokyo in Parijs, het museum. Om daar te performen. En dat was echt... uitverkocht. Dat was de eerste keer dat we ook in plaats van naar, weet je, gericht naar het publiek zaten ze rondom ons.
Ja.
Dus dan krijg je een hele
ook andere, weer een andere ervaring.
Hoe je moet projecteren naar de mensen.
Ja.
En dus ook dat het werk dus open blijft. Snap je?
Mm-hmm.
Dus oké, het is nu rond. Hoe gaan we dit doen?
Ja, dat het niet af is van nee, wij doen het alleen
wij
zo.
Wij doen het alleen maar zo. En dat is wel iets dus dat ik merk van... Oh, dat is iets wat hier nu echt gevoed is in Nederland. Dat is zoiets typisch. Dus daarin... Ja, ik ga gewoon af en toe naar theater en ik kijk naar dingen. En ik denk, oh really? This is where we are right now.
Mm-hmm.
En dan, ja, dan schrijf ik een poempje.
En als jij dan... naar theater bent geweest... of als je dan kijkt naar dat soort subsidieregelingen... is er iets wat je nu... heb je een soort oproep voor subsidiënten... voor gezelschap, producenten? Wat zou jij veranderd willen zien in de komende, weet ik veel, 5 jaar?
Ik hoop überhaupt dat er... ik zeg heel eerlijk, ik denk dat... Mensen die van me weten, die kunnen me bereiken. Mensen die mij willen uitnodigen, die kunnen bereiken. Kijk, ik begin vaak al met een koffie en bij het gesprek. En ook, ik heb bewust nu niet aangevraagd. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik ga aanvragen, dan ga ik dat goed doen. En ik heb ook wel echt things to back it up. Snap je wat ik bedoel? Dus mijn cv en ik zou denk ik door die fase heen gaan, maar het gaat eigenlijk naar iets groters, weet je. Het is, hoe kunnen wij theater nu zo toegankelijk mogelijk maken?
Mm-hmm.
En dat begint gewoon wel van, ik denk dat er iets meer naar de nieuwe makers moeten kijken, wat er rondom ons gebeurt. Ik denk dat het belangrijk is om gesprekken te provoceren van, oké, people with a different background. En ik denk dat... Dat al een start zou zijn, weet je? Een soort van... in ieder geval waar ik naartoe wil werken in de aankomende 5 jaar. Want als ik die vraag moet beantwoorden, dan neem ik mezelf mee.
Ja, nee, heel goed.
En ik denk dan wel van het platform, de richting is... Ja, dat ik werk ga produceren. En of dat nou is op een festival, als dat nou is met een samenwerking met een theater, is dat ik wel mijn groep bij elkaar van artiesten, kunstenaars, makers, zangers, noem het maar op, producers, bij elkaar wil brengen. En om kunst te maken. Want kijk, kunst begint dus al nu. Dit al is al kunst. Hoeveel geld zit hierin? Ja, we hebben natuurlijk of dit gehuurd of dit gekocht. Maar let's be honest, weet je?
Mm-hmm.
Dus het is hoe graag wil je het? En
ja.
Daarbij denk ik ook dat we gewoon moeten wachten op wat mensen die, no shade, op pensioen gaan. En die het aan een andere lichting of een andere generatie weer gaan overhandigen. En dan hoop ik dat ik ready ben om dan mijn stap te kunnen maken.
Om daar ook in een van de voorlopers in te kunnen zijn.
Gisteren was... vandaag hè. Sorry, mijn hoofd. Vandaag is maandag, of niet?
Ja, klopt. Ja, dus mensen die dit luisteren, is weer op een andere dag.
Waarom ik dit zeg ook, is vandaag is de laatste dag om ook hun subsidieregelingen van de aankomende 4 jaar, de companies en de platformen, de deadline. Dus ook dat, hè. Wie blijft er overeind?
Ja, dat niet. Is ook een...
En daarin denk ik ook van, oké, daarin moet ik natuurlijk slim zijn. Mm-hmm. Ook daarop maak ik mijn keuzes, hè. Maar ik moet zeggen, het gaat nu goed. Ik doe ook van alles. En dat is het ook. En ook nogmaals om aan te kaarten, als mensen mij willen benaderen voor werk of iets, dan kunnen zij dat doen. Ik ga nu een stuk maken voor Code Arts.
Leuk!
Dat is ook fantastisch met een groep jongere dansers. Ik heb nu afgelopen seizoen ook al een solo kunnen maken voor een danseres van het Nationaal Ballet.
Ja, dat zag ik inderdaad. Ja. Heel tof. Maar daarbij vroeg ik me dus inderdaad ook alweer af. Dat was dan tijdens een Black Achievement Month.
Ja.
Is zo'n maand dan nodig om die diversiteit in het Nationale Ballet te krijgen? Want dat is eigenlijk zonde.
Het heeft twee kanten. En als alles, weet je, wat voor mij in ieder geval een aim was, is dat ik, als ze dachten aan een choreograaf, dat ik het zou zijn. En dat dat dus de realiteit was. Dat
dus is mensen weten wel waar jij voor staat.
Ja, en dat is wel een compliment ook weer naar mij. En omdat ik ook, denk ik, bezig ben met die thematieken. En ik denk dat dat dus nog een keer verantwoordelijkheid. Dus ik voel me daarvoor geroepen. Maar tegelijkertijd, ja, tuurlijk. Ik vind niet dat er 1 maand voor nodig is. Weet je? En dat is niet alleen gericht naar het Nationaal Ballet. Dat is gewoon gericht overal. Het is niet een maand. Het is iets dat elke dag kan doorleven, weet je? En doorgezet moet worden. Dus ja, het is prachtig. En ook de hoe we zijn samengekomen, weet je, de danseres, haar naam is Sebia. En weet je, om het nog mooier te maken eigenlijk, de cirkel. Nina heeft tijdens mij So You Think gewonnen. Nina is de zus van Sebia.
Ah.
Dus dat was ook weer van, wow, ik ken jou van 9 jaar geleden en kijk ons nu.
Ja.
Dus dat was heel erg van een paradox van, oké, ik neem het tot me, maar ook wel weer van, oh ja, we hebben deze maand nodig om iets te kunnen doen. Maar we zijn overal bezig, dus weet je. Er worden stappen gezet, maar ik denk wel dat, ik ben nu gewoon hier en daar aan het zaaien, zodat over 5 jaar dat platform er is. En dus dan, weet je, misschien is het dan alleen maar een groep of een voorstelling dat daarover gaat. Of weet je, dus het is heel gevarieerd. Ja, we gaan de goede richting op, goede kant.
Heb je tips voor andere jonge dansers die net aan het freelancen zijn? Misschien zwarte dansers of misschien gewoon witte dansers? Maakt ook niet uit eigenlijk.
Heb je tips? Wow. Tips? Ja, het belangrijkste is toch wel altijd om jezelf in de loop te nemen.
Hoe bedoel je dat?
Hoe ik dat bedoel is naar jezelf te kijken. Dus een spiegel voor jezelf te houden. Kijk, ik kom natuurlijk, ik ben die tussengeneratie. Jij ook.
Mm-hmm.
Weet je, zo van dat je dus echt in het midden zit van niet afhankelijk van je telefoon. Dus niet afhankelijk zijn van, weet je, want ik, bijvoorbeeld, dan heb ik gesprekken met mensen die dan de filmpjes zien of whatever. En die denken, wow, ik snap niet dat jij gewoon in, ik ben al blij als 1 persoon, als ik het deel en die 1 persoon het ziet hoor. Maar dat mensen echt in een soort veronderstelling zijn dat het dan, weet je, dat je 1000 views moet halen om goed te kunnen zijn.
Ja.
En ik denk alleen bij mezelf, wat als dat allemaal wegvalt? Wat ben je dan?
Ja.
Weet je, dus ook bijvoorbeeld met de jongeren met wie ik samenwerk of mijn collega's met wie ik samenwerk. Het is gewoon altijd de realiteit van, als ik in een auditieruimte zit, dan kan het zijn dat ik dus ga auditeren, dat jij gaat auditeren met mij.
Mm-hmm.
En dan moeten we anders handhaven in de situatie. Want dan wil iedereen die gig. Iedereen wil die job.
Ja.
Dus het is ook wel wie van, haal het beste uit vandaag. Weet je, en leun niet te veel op comfort. Of er is altijd een balletlesje of een les hier of een studiootje waar je voor jezelf kan werken. Dat is iets wat ik altijd heb gedaan, weet je. Als wij tot 7 uur op school ingeroosterd zaten, dan ging ik soms alsnog om 10 uur naar huis.
Ja.
Letterlijk, ik was
dus
dat.
Blijf oefenen.
Dus gewoon blijf dat wat je wilt doen beoefenen, maar ook blijf het voeden. Dus ga naar andere voorstellingen.
Ja.
Ga lezen. Ik lees gigantisch veel. Weet je, ga naar bepaalde events dat jou kunnen voeden, zodat jij het ook weer een andere manier vindt om dat te kunnen vertalen.
Mm-hmm.
Weet je, dat is iets wat mij heel erg interesseert. Ik, ik ben niet bezig met I want to be the best dancer. Of nee, totaal niet. Nooit niet geweest ook.
En, mm-hmm.
Daarom vind ik het altijd zo grappig dat mensen me altijd toch wel, ik weet het niet, op een soort van platform op, you know, zetten. Dat ik denk, ja, nee, haal het beste uit jezelf. En doe het vandaag. En wacht dus ook niet weer op bevestiging van een ander. Denk ik, weet je.
Want je kunt elke dag daar zelf aan werken jezelf voeden. En
dat klinkt raar, want we zijn wel afhankelijk van mensen. We zijn wel weer afhankelijk van dus producenten en choreografen en companies. Maar ik denk wel dat iets als dans is iets. Ik zie het als spiritualiteit. Hè? Ik zie het niet als leuk gewoon een dansje doen en een lesje. Nee, dat, die tijden hebben we gehad.
Mm-hmm.
En dat dus jouw noodzaak. Zet jouw noodzaak in het werk, zou ik zeggen. En doen. Ik ben echt van de mentaliteit. You do it. You go out, you get it, and you come back with it.
Ja.
En als je het niet hebt, the journey soms
is het
heeft het je al gegeven. Ja. Mm-hmm. Dat voor mij is, ja, daarom doe ik wat ik doe, weet je. En daarom is dat ook van mij.
Super mooi.
Weet je?
Ja. Ik was nog benieuwd naar, je zegt, ja, dan ging ik vaak tot 10 uur door. Nou, dat herken ik, was bij ons ook. Maar hoe zorg je, en je hebt grote doelen voor jezelf, heel veel dingen die je wil uit het leven. Hoe zorg je dat je ook jezelf voedt in een soort ontspanning en dat je ook tijd neemt? En
want dat is weer de paradox van alles.
Ja.
ik fysiek denk ik dat ik nu op mijn top ben. Dus weet je, die gedachten dacht ik dus toen ik zoiets deed en alles dat ik aan mijn top was. Maar ik ben nu fysiek op mijn top. En ik voel dus dat ik dat goed moet doorpushen. Maar natuurlijk moet je ook wel, moet ik realistisch zijn en echt wel aan mijn rust denken. En ik denk ook dus nu dat mijn breaks, ja, veel zijn altijd zo van, oh, bijvoorbeeld nu al in de situatie, dat ik zeg van, ik ga even een paar dagen weg, denken mensen al van, ik kan het niet. Ik kan niet weg. Ik moet even deze maanden door.
Door.
Want lichamelijk. En ik denk van, ja, maar ik heb mezelf al heel op een hoog niveau. Hè. Ik ben naar New York geweest. Ik heb daar 1,5 jaar gezeten. Ik heb 2,5 jaar getoerd met een company uit Israël.
Ja, daar hebben we het allemaal nog niet eens over gehad.
Nee,
maar
dus meer te zeggen ook van, fysiek ben ik in zulke situaties geweest dat ik ook voel van, lichamelijk kan ik nu pauzeren.
Ja.
En mentaal voeden.
Ja, precies.
Weet je, want dat is belangrijk. We moeten wel, je wilt wel overeind kunnen blijven. Je wilt wel een seizoen mee, weet je. En
ook om weer even uit te zoomen en te kijken, wat is dan dat verhaal dat ik wil vertellen?
Want hoe is dat bij jou?
Ja, ik zit daar nu heel erg ook middenin dat ik dat even heel lastig vind. En dat ik ook even, we hadden het daar voor het gesprek even over, dat ik ook dus even een paar weken op vakantie ga. En het voelt ook een soort van heel luxe of zo. En ook heel, ja, ik weet niet, ik ben daar altijd dan gelijk in van, ja, weer zo'n millennial die denkt, oh, ik moet er even uit. Oh, ik. Maar ja, dat is toch wel, het is een beetje een trend, maar het is wel ook gewoon omdat het moet. En omdat veel mensen dat zo ervaren, denk ik, gewoon te lang, te veel doorgegaan. En ik ben ook gevoelig. Ik merk dat ik daar dan ook een beetje somber van word. Ja. Of dat ik gewoon in ieder geval niet meer helder heb, wat wil ik doen?
Juist.
Wat wil ik vertellen? Terwijl dat altijd is waarvanuit ik werk.
Ja.
Dus toch ook even letterlijk een paar weken uit. Want als ik thuis blijf, ga ik toch werken. Dus ik moet er even uit.
Dat is, ja, maar en dat ook, hè. Kijk, we hebben altijd dat stemmetje in ons hoofd die zegt, kakakakako.
Mm-hmm.
Maar dus het andere stemmetje die eigenlijk dus zegt van, die voeden we nooit.
Nee.
En ik vind het belangrijk om dus nu aan die kant te denken ook wel. Want ik denk dat je het ook doorheen gaat halen, als je snapt wat ik bedoel. Dus nu, weet je, veel mensen hebben zoiets van, je moet in je leeftijd, ook dat, hè? You know? Dan kijk ik terug naar al die video's en dan denk ik, wow, you were in such a... Weet je, nu denk ik, nee, oké, ik ben 27, lekker. Ik ga dus, ik ben al een dure performer, shit. Oh, maar ja, ja. Ik weet je wat ik bedoel? Het andere ritueel komt erbij. En ik denk dat daarin weer voor jezelf, ik vind het lekker, goed. En dat het je ook gegund dat je ook gaat. Weet je, dan ben je die maar. Weet je, je moet wel. Want ook dit, hè, dit is ook comfort zone in Amsterdam constant. Mm-hmm. En dat was ook iets wat echt begon te jeuken.
Ja, want jij gaat er ook even een paar weken tussenuit.
Wat ik echt super fijn vind. Ik weet wel dat ik in mijn hoofd al wel... er zijn nu al wat berichten geweest en aanvragen... die ik echt heb moeten cancelen. En dat vond ik bijvoorbeeld heel pijnlijk.
Ja, dat is super moeilijk.
Maar dat is dus het jezelf gunnen.
Ja.
En weer terug naar de vraag van... voor wat doe je het? Weet je, en daarom om terug te komen... ook weer als advies naar de rest. Voor wat doe je het? Doe je het voor de fame? Of voor de geld? Of voor de likes? Of voor de... Het maakt niet uit. I'm not the one judging, you know. Maar... voor wat doe je het? En voor mij was het even ongezond om mezelf als een soort pionnetje in een soort groep in het veld te gooien. En dan doe maar wat je met... Nee.
Dan ben je altijd afhankelijk van andere dingen die op je afkomen.
Ja, en dat... dus het is lekker, girl. Get it.
Yes.
ja,
we gaan er even voor.
Goed zo. En... ja, ik denk ook even gedacht op nul. Kunnen zetten is gezond voor dat wat je doet.
Zeker.
Dat brengt je verder, denk ik.
Denk ik ook. We moeten een beetje gaan afronden. had ik jou nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt over nog dingen die je gaat doen? Of over waar hebben we het nog niet over gehad?
Ik denk dat voor de mensen die eventueel wel geïnteresseerd zijn... Dat ze me gewoon kunnen volgen op mijn Instagram of op mijn Facebook. Ik heb ook een website, maar dat is allemaal gericht. Dat zou ik wel willen delen. Ik denk dat er heel wat projecten en dingetjes uitkomen. En ik vind het natuurlijk altijd fantastisch als, als mensen zich aangetrokken voelen tot iets en dat ze het kunnen zien.
Precies.
Dus er komt iets uit met de studenten van Codart. Dus dat komt er ook uit. En... eind van dit jaar begin ik ook wel weer met een nieuwe creatie. En dat is ook weer met het Nationaal Ballet. En dat is de Junior Company.
Oh,
dus dat is niet alleen één danser. Dat is niet alleen maar Black Achievement Month. Dat is in een programma.
Nice.
Dus we're building. En ik ben nu bezig met een solo ook. En dus als daar iets meer duidelijkheid van is... dan komt het online.
Precies, ga het allemaal volgen. Ja. Ik wil je heel erg bedanken.
Ik wil jou enorm bedanken. Dank je wel.
Ja, dank je wel, Cedric. Sorry, weer een lange aflevering. Maar ik vond het heel tof om te horen hoe bij hem alles is begonnen. En hoe dans op zo'n jonge leeftijd al zo'n grote noodzaak en uitweg voor hem was. En om hem een kans te geven om te vertellen hoe het met televisie vaak achter de schermen er een stuk minder netjes aan toe gaat. Ik neem heel veel mee van dit gesprek, hier wat takeaways. 1. Van jongs af aan had Cedric al een grote noodzaak om te dansen. Denk hier eens bij jezelf over na. Wat was vroeger jouw noodzaak? En wat is dat nu? Waar doe je het voor? En voelt het nog alsof je trouw leeft aan deze noodzaak? Of moet je misschien weer een andere weg inslaan? Hou jezelf een spiegel voor. Kijk eerlijk naar jezelf. 2. Probeer jezelf eens los te koppelen van social media. Wat als dat allemaal weg zou vallen? Al je volgers, je likes, wie ben je dan? Wat heb je dan voor jezelf opgebouwd? 3. Leun niet te veel op comfort. Ga aan de slag. Er zijn altijd plekken als je echt wil repeteren of oefenen. Maak geen excuses of kijk als je deze excuses maakt waar deze vandaan komen. 4. De paradox, zorg wel dat je ook jezelf blijft voeden. Dus oefen, maar neem ook rust. En zorg voor mentale voeding. Ga kijken naar andere dingen, ga lezen. Je kunt je op zoveel verschillende manieren laten inspireren. Nou, ik ben zeker geïnspireerd. Dat was hem. Cedric, nogmaals heel veel dank. Ik vond het een enorm plezier om je te ontmoeten, om je te leren kennen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat je in de toekomst nog allemaal gaat doen. Geniet van je welverdiende vakantie in Thailand. Ik ga je zeker blijven volgen. En als jij luistert en je dat ook graag wilt doen, je kunt hem gewoon overal vinden onder zijn naam Cedrig Verwoerd. En Cedrig schrijf je met S-E-D-R-I-G. Zijn site is cedrigverwoerd.net en mocht er nieuws zijn over nieuw werk van hem, zal ik dat ook zeker delen. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.